Goedemorgen gemeente, mijn naam is Nadine van Hierden. Ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. Deze dienst wordt anders dan aangekondigd, geleid door onze eigen wijkpredikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. En de orde van dienst vindt u op de website en u kunt hem ook vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5 uur is er nog een dienst in deze kerk en die wordt geleid door dominee Dick Wolters uit Amsterdam. We geven de bloemen vandaag als dank aan Jacqueline van Eck, die na 5 jaar gaat stoppen met de coördinatie van Via Werkplek. En ook geven we de bloemen ter felicitatie aan Jurjan en Simone Aman Braaksma vanwege hun 12,5-jarig huwelijksjubileum. De senioren van de gemeente zijn weer welkom op de Bijbel- en Koffieochtend, donderdag 8 januari om 10 uur. En in de afgelopen weken hebben we extra gecollecteerd om onze begroting sluitend te krijgen. Dankzij vele gulle gevers heeft deze collecte het prachtige bedrag van ruim 49.000 euro opgebracht. Hiermee is de begroting, voor zover we nu kunnen zien, sluitend gemaakt. Dit helpt ons om het werk dat vanuit de Jacobekerk gebeurt in stand te houden. We zijn alle gevers heel hartelijk dankbaar voor hun steun, zowel financieel als ook in gebed. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of limonade. Als je graag eens mensen ontmoet die je nog niet eerder hebt gesproken, ga dan eens langs bij de rode staattafel vlak onder het orgel. Ook kun je in het zuiderkoor met iemand bidden of danken van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik je een goede, gezegende dienst. Laten we deze staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Dominee Middelkoop heeft vanwege de sneeuw en de gladheid afgezegd. Ik heb van hem zijn preek ter beschikking gekregen. En we volgen dus ook gewoon de orde van dienst zoals hij die in gedachten had voor deze zondag. En die begint vandaag met een loflied, Psalm 67, vers 1 en 2.
Thank you.
We luisteren naar de woorden ten leven die Israël ontving. En die wij mee mogen horen. En ons leven erop mogen afstemmen. En daarna een lied van verootmoediging uit Psalm 65, het tweede couplet. De Heere God, Hij sprak tot Israël en via Israël tot ons al deze woorden. Ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heb uitgeleid. En daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult voor jezelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Je zult je daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere jullie God, ik ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Je zult de naam van de Heere je God niet ijdel, niet zomaar of zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat je die heiligt. Zes dagen zul je arbeiden en al je werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zul je geen enkel werk doen. Het geldt voor uzelf en voor uw zoon of uw dochter, uw dienaar of uw dienares, uw vee of de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Je zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. En je zult niet begeren het huis van je naaste of de vrouw van je naaste, zijn dienaar of zijn dienares, zijn rund of zijn ezel. Nee, niets dat van je naaste is. Toen er ooit iemand naar Jezus toe kwam met de vraag, wat is nu het eerste, het belangrijkste van al deze geboden? Toen antwoordde Jezus als volgt. Hij zei, het eerste van alle geboden is dit. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En daarom zul je de Heere je God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is dit. Heb je naaste lief als jezelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Volgens mij zijn er nog best wel heel wat jongens en meiden die de sneeuw hebben getrotseerd om hier te komen vanmorgen. Kom maar even naar voren. Zo, heel mooi. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar zijn jullie weer hier. Mannen, komen jullie nog even dichterbij? Boas en anderen. Ja, kom maar. Goed zo. Heel goed. Hé, dat was een enorme verrassing gistermorgen toen jullie wakker werden, of niet? Een pak sneeuw? Nee. Vond je het geen verrassing? Je wist dat al dat het kwam. Ja, je had goed naar de weersvoorspelling geluisterd, of niet? Ja, mama had dat gedaan, precies, en die wist het. Maar hoeveel sneeuw er dan valt, is nog altijd een verrassing natuurlijk, hè? Wie heeft er gesleed gisteren? Sneeuwpop gemaakt. Hoe hoog? Net zo hoog als jezelf. Ga staan. Goed zo. Nog groter. Nou, bij onze buren was er een sneeuwpop, die was zelfs hoger dan ik. Dus dat is echt zo lang. Dat vond ik heel knap. Maar er was een hoop sneeuw en een hoop pret daarmee, inderdaad. En ja, soms is sneeuw ook een beetje lastig, hè, want je kunt soms ook dingen niet doen. Ja, voor oudere mensen is het soms wat lastig om naar buiten te gaan. Die durven dat dan niet, want die zijn bang dat ze uitglijden. Ja, best begrijpelijk natuurlijk. En ik zat ook nog aan, de sneeuw geeft heel veel mogelijkheden, heel veel nieuwe mogelijkheden, leuke dingen. Maar er zijn ook een paar dingen die kunnen niet meer. En ik zat aan één ding nog even te denken. Wat ook niet kan. Nou ja, nee, ik ga eerst dit zeggen. Wat ook niet kan in de sneeuw, of als er sneeuw ligt, is, is stiekem iets doen. Stiekem je huis verlaten bijvoorbeeld. Of ergens anders naartoe lopen. Want als er sneeuw ligt, dan zie je elke voetstap, precies, die je zet. Ja, je kunt niet nog even zeggen dat als iemand, nou, stel je voor dat er is iets in de schuur en je moeder zegt, wie is er in de schuur geweest? Nee, ik niet. Ja, maar er staan voetstappen. En dan kun je dus zo het hele spoor zien. Hè, zelfs van de kleine, van de dieren. Ik ging zelf even een wandeling maken gistermorgen en dan zag je hondensporen en zelfs vogelsporen. Dan kun je zo zien, hippen in de sneeuw. Dus de sneeuw zorgt er ook voor dat je zo iemands spoor heel goed kunt vinden. Ja, totdat er natuurlijk weer nieuwe sneeuw overheen komt. Hè? Maar goed. Sporen in de sneeuw. Daar moest ik aan denken toen ik dacht van, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen als we in de kerk zijn en we gaan naar de kindernevendienst. Dat is eigenlijk ook een vorm van spoor zoeken, zou je kunnen zeggen. Hè? Want we zijn eigenlijk in de Bijbel op zoek naar de sporen die de Heere God trekt in deze wereld en daarmee in onze levens. En als we die sporen vinden, dan vinden we ook de weg die we moeten gaan. Daarvoor zijn we jullie ook vandaag hier. En ik ben benieuwd welke verhalen vandaag op het programma staat. Ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Jullie ook nog niet, maar het zal straks verteld worden. Er staat in ieder geval een nieuw maandlied op de lijst. Psalm 84, een psalm die gaat over het gaan naar het huis van God. Ik zou zeggen, zing hem regelmatig thuis de komende weken. Na het eten bijvoorbeeld. Dan zeg je, pap, we moeten nog even het lied van de maand oefenen. En dan zing je samen die psalm als afsluiting van de maaltijd bijvoorbeeld. En dan over een paar weken kennen jullie hem allemaal uit je hoofd. We gaan nu alvast de melodie oefenen. En misschien kennen sommigen hem nog van een paar jaar geleden, toen we hem ook een keer hebben geleerd. Psalm 84, vers 1, het nieuwe lied van de maand. Straks. Bidden we samen dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is, hier in de kerk of als je vanuit huis of van waar dan ook bent ingeschakeld. Laten we bidden. Heere God in de hemel, geprezen zij uw naam. U brengt ons hier op de eerste zondag van het nieuwe jaar bij elkaar in uw huis. Was door de sneeuw en de gladheid. Of u verbindt ons met deze plek, vanuit ons huis of van waar dan ook. En daarin zien wij u, Heilige Geest, al aan het werk. U was het die ooit lang geleden Simeon naar de tempel duwde, als het ware. Om daar precies op het goede moment op de goede plek te zijn. En zo werkt u nog steeds. En wij bidden u dat wij vanmorgen, net als Simeon toen, ervaren dat we op het goede moment op de goede plek zijn. Plek waar tot onze verrassing wonderen kunnen gebeuren. De plek waar we zomaar de kans krijgen om iets van u op te vangen. Een woord dat ons richting geeft. Een lied dat ons boven onszelf uittilt en hoop geeft. Een ontmoeting die ons zomaar in de ruimte zet. Heere God, wij blijden voor u dat we niet zonder kunnen. Zonder u is ons leven dor en droog en leeg. En daarom bidden wij u, Geest van God, vul onze harten. Vul dit huis. Vul onze levens met uw nabijheid. En doe ons zien dat u er bent. Dat u werkt in deze wereld. Nog altijd. Help ons zo. Om de woorden van u te vinden, te horen, te verkondigen, op te sluiten in ons hart en mee te dragen ons leven in. Dat bidden we voor onszelf hier in de kerk, voor iedereen die thuis met ons verbonden is. Voor uw kerk wereldwijd, waar en hoe ze ook samen is in uw naam. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. We openen samen het woord van God in twee bijbelgedeelten. De eerste lezing is uit het boek van de Psalmen, uit het Oude Testament, Psalm 98. En de tweede lezing uit Lucas 2. Horen wij het woord van God. Een psalm. Zing voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen en zijn heilige arm heeft redding gebracht. De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël. En de einden der aarde hebben het gezien. De overwinning van onze God. Juich de Heer toe, heel de aarde. Juich en jubel, zing het uit. Zing voor de Heer bij de lier en laat bij de lier uw lied weer klinken. Blaas op de ramshoorn en de trompetten en juich als de Heer uw koning verschijnt. Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft. Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laat de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen. Voor de Heer, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten en de volken oordelen naar recht en wet. Tot zover de eerste lezing. Echo's van deze psalm vinden we terug in Lucas 2. Het staartje van het kerstevangelie, zou je kunnen zeggen. De ontmoeting tussen kleine kind Jezus in de tempel en de oude Simeon. Lucas 2 vanaf vers 22. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten zij, Maria en Jozef, hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde God met de woorden: "Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk." Mijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: "Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. En zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen." Woord van God. We zingen als inleiding op de verkondiging uit lied 167, de coupletten 1, 2 en 4. Een lied dat gaat over Simeon en waarin we verlangen om met Simeon naar zijn voorbeeld, zijn exempel, ouderwets woord, maar als je Engels kent dan valt het meteen op zijn plek, dat wij ook vandaag naar Simeons exempel u zouden mogen zien. Gezang 167, 1, 2 en 4. Straks na de verkondiging zingen we het lied van Simeon dat hij maakte naar aanleiding van het zien van Jezus in de tempel. De berijming daarvan, lied 68. En daaraan voorafgaand speelt Gerrit Christian een bewerking van Dietrich Buxtehude van het Duitse lied Mit Fried und Freud fahr ich dahin. Dat is een tekst die ook gebaseerd is op het lied van Simeon. Gemeente van Christus, je zou er bijna overheen lezen, maar het is eigenlijk een heel bijzonder iets dat Simeon het kind Jezus in zijn armen neemt. Maria en Jozef, ze zijn op dat moment in de tempel om het kind Jezus aan God voor te stellen. Heere God, zeggen ze daarmee, wij komen met ons kind bij u, hier is het. Maar wij beseffen tegelijkertijd dat het in een hele bijzondere zin ook uw kind is. En dan komt dus ineens die volslagen onbekende op hen af. Hij neemt het kind, Jezus, van Maria over en hij sluit het in zijn armen. Heeft hij daar toestemming voor gevraagd? Of dwong zijn verschijning zoveel respect af dat Maria er niet eens tegenin ging? Hoe reageerde Jozef, die er ook bij was? We lezen niet dat hij ingrijpt. En ook Jezus' vader in de hemel grijpt niet in. Hij staat er toe dat dit gebeurt. Dat Simeon het kind Jezus van Maria afneemt en het zich als het ware toe-eigent. Daarmee is dit eigenlijk wel een heel symbolisch moment. Want hieruit blijkt dat Jezus in een hele bijzondere en diepe zin niet het kind van Maria is, maar dat hij gekomen is voor de wereld. Als je moeder bent, dan zul je ervaren dat de band tussen jou en je kind gaandeweg steeds losser wordt. Telkens weer worden er stappen gezet. Eerst wordt de navelstreng doorgesneden. Na verloop van tijd komt de eerste schooldag. De eerste jaren breng je over het algemeen je kinderen naar school. Een aantal uren later sta je ze bij het schoolhek op te wachten om ze op te halen. Als het tenminste geen papadag is. Weer even later gaan kinderen zelfstandig naar school. Uiteindelijk gaan ze voor een vervolgopleiding ergens anders wonen. Komen ze alleen in het weekend nog thuis met slaapgebrek en een zak vol vuile was. Weer later trouwen ze misschien wel. Hechten ze zich aan een partner. Kinderen zijn een geschenk van de Heere God aan ouders. Maar ze zijn niet je bezit. En nooit je eigendom. En dat geldt in de diepste zin van het woord ook van de Heer Jezus Christus. Hij is het geschenk van zijn hemelse Vader aan mensen. Aan ons. Ook hij zal zich losmaken van zijn moeder. En bij momenten wijst hij haar zelfs op een scherpe wijze op haar plek. Maar hij zal zich ook juist binden aan mensen. Sterker dan wie ook. Aan mensen die verwachting van hem hebben bijvoorbeeld, zoals Simeon hier. Maar ook aan mensen die hij op zijn weg gaat ontmoeten en die eigenlijk helemaal niets van hem verwachten. In het evangelie zijn dat vaak mensen met een niet al te beste reputatie. En hij zal hen redden. Soms heel concreet. Hen losmaken van een zonde die hen naar de ondergang voert. En zo gaat dat nog steeds. Er ontstaat nog steeds een band tussen dit kind en mensen. Wonderlijk is dat als je daarover nadenkt, dat mensen met dankbaarheid en ontroering de naam Jezus op hun lippen gaan nemen. Zoals ooit John Newton dichtte: O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Uw naam die mij geloven doet, u gaat mij reddend voor. Jezus, hij wordt met ons verbonden als de lijdende en de opgestane. Al op het moment dat we gedoopt worden. En telkens opnieuw wordt dat bevestigd als we het avondmaal vieren. En daarom moeten we het kind Jezus ook niet zomaar uit onze armen laten nemen. Veel mensen doen dat helaas wel. Terwijl de Heere God hen in hun doop en in hun opvoeding het kind Jezus als het ware al in de armen heeft gelegd. Maar laat dat niet zo zijn. Je mag hem juist ontvangen met open armen. Simeon, hij zal zijn persoonlijke geloof in dit kind ook gaan uitspreken in het lied dat hij straks zal gaan zingen. Mijn ogen hebben uw redding gezien. Uw redding. Maar er staat toch van Simeon dat hij rechtvaardig was en vroom. Toch had hij een redder nodig. Hij verwachtte die redder. Hij kende zichzelf. Zo is het toch ook. Hoe dichter we bij de Heere God leven, hoe meer we beseffen dat ons leven onvolmaakt is. En juist dat besef maakte zijn verlangen naar de Messias, naar de redder, steeds sterker. Simeons naam betekent de Heer heeft gehoord. En nu gaat dat in vervulling. Als Simeon het oog slaat op het kind dat in zijn armen ligt. Maar Simeon denkt niet alleen aan zichzelf. Genade maakt altijd ruim en gunnend, dat kan niet anders. Simeon gaat ook verder. Hij ziet ineens heel ruim. Hij zegt over Jezus dat hij een licht is om de heidenen te verlichten. Heel de wereld komt dus even in het vizier. En zo is het ook gegaan. Wij hier in Utrecht, zittend in deze kerk, wij zijn op de een of andere manier bij dit kind betrokken geraakt. Elke keer dat je hier bent, wordt het kind, om het even zo te zeggen, weer in je armen gelegd. Dat betekent overigens niet dat daarmee Jezus afgepakt wordt van het volk waarbinnen hij geboren is. Nee, in dit lied zet Simeon ook wat dat betreft nog even heel duidelijk de puntjes op de i. Hij is gekomen om uw volk Israël te verheerlijken. Woorden gebruikt Simeon die hij ontleend heeft aan de profeten en aan de psalmen. Is dat plagiaat? Helemaal niet. Hij laat zich gewoon inspireren door wat de Heilige Schrift hem aanreikt. En het is heel bijzonder wat Simeon zegt. Mijn ogen hebben uw redding gezien. Want wat zag hij nou eigenlijk? Hij zag een kind, van ruim een maand oud. Niks bijzonders toch eigenlijk. Klein, weerloos, totaal afhankelijk. Ik dacht ook nog even, hoe zou het kind Jezus zelf gereageerd hebben op het feit dat Simeon hem zomaar uit de armen van zijn moeder neemt? Misschien vind je dat een vreemde vraag. Maar we belijden toch ook dat Jezus mens is geworden, dat het woord helemaal vlees geworden is. Hoe zou hij hebben gereageerd op die vreemde armen en op dat vreemde gezicht? Op die andere geur dan die van zijn moeder? Begon hij te huilen? Een kind van 40 dagen neemt al heel wat waar. Maar het heeft nog geen kracht om zich tegen de handen en de armen van Simeon te verzetten. Het hele gebeuren overkomt hem, als het ware. Zoals nog heel veel hem zal overkomen. Soms positief. Dan is hij, zegt Simeon, tot een opstanding van mensen. Soms ook negatief. Dan is hij tot een val. De meeste mensen in de tempel zagen in dit hele gebeuren niets bijzonders. Met een kind naar de tempel komen, dat gebeurde voortdurend. Een enkeling die misschien even heeft opgekeken van het ontroerende gezicht dat een oude man een klein kind in zijn armen neemt. Misschien hebben ze gedacht, Dat jonge stel en die oude baas, die zullen elkaar vast ergens van kennen. Maar daar blijft het dan bij. Er komt geen volksoploop. Ze verdringen zich niet om het kind. Ze gaan er eigenlijk gewoon achterloos aan voorbij. Simeon niet. Hij had in de diepste zin van het woord wel oog voor dit kind. Hij keek met andere ogen. En daarmee zag hij dieper. Hij zag wat anderen niet zagen. Dit kind is de redder. Hij zag ook, visionair, in kort bestek de hele geschiedenis van Jezus' leven voor zich. Dit kind zou geen kind blijven. Hij zou volwassen worden. Hij zou op zijn 30ste gaan optreden. En 3 intensieve jaren zouden volgen. Hij voorzag hoe hij spreken zou. Woorden van zijn vader. Bevrijdende woorden. Zeker voor degene die zich als verworpen beschouwde. Hij liet Gods bewogenheid zien als hij met zondaars omging. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Tot bekering zal hij over Zacchaeus zeggen. Simeon zag voor zich wat Jezus doen zou. Wonderen als teken van het koninkrijk. Het blijft niet zoals het is. God heeft iets beters voor ogen. Hij zag ook al hoe Jezus' leven eindigen zou. Want het blijft niet bij een vredig en ontroerend tafereel. Aan het eind van zijn lied zinspeelt hij er al een beetje op hoe men op Jezus zal gaan reageren. Niet iedereen staat open voor Jezus' woorden. Er is ergernis en die groeit in de 3 jaar dat hij rondwandelt. Die groeide uit tot haat. Mensen struikelden over hem. En uiteindelijk liepen al die zonden ook als een tsunami op hem aan en werd hij gekruisigd. Ook dat zal Maria moeten gaan meemaken. Een zwaard zal door je ziel gaan, profeteert Simeon. Dat lijkt toch wel een beetje een anticlimax van Simeons mooie lied. In een klimaat waarin we de neiging hebben om ernstige dingen een beetje te verdoezelen, zouden we zeggen, had hij dat niet beter weg kunnen laten? Nee, toch niet, want daar loopt het op uit. En dat moet niet verzwegen worden. We hebben vorige week met elkaar kerst gevierd. Want de geschiedenis van het kind in de kribbe raakt en ontroert nog steeds. Het verhaal is op allerlei manieren weer in geuren en kleuren verteld. Het ging over de engelen en over de herders en over de wijzen. En het is ook een prachtige geschiedenis. We hoeven daar niks op af te geven. Ook niet als mensen die normaal gesproken niet zo vaak naar de kerk gaan komen om die geschiedenis graag te horen. Ik werd er alleen maar blij van toen ik in een winkel een kinderkoor Stille Nacht hoorde zingen. Aan een wereld verloren in schuld worden Gods beloften heerlijk vervuld. En ik kan me vergissen, maar die vervelende term Xmas van een paar jaar geleden, die kwam ik niet meer tegen. Tijdens lessen wiskunde leerde ik dat X juist altijd de onbekende factor is die je moet zien op te lossen. Maar God blijft niet onbekend. Hij heeft juist in het kerstfeest taal en teken van zichzelf gegeven. En hij is tot ons gekomen in het kind, Jezus Christus, dat hier in Simeons armen ligt. Maar we moeten wel het hele verhaal over hem willen horen. De verhalen rond zijn geboorte. De verhalen over zijn leven. Ook de geschiedenis van zijn dood. En die op onszelf betrekken, alsof wij Jezus in de ogen zien. Nu is dat een wijsheid die niet zomaar naar ons toe komt. Wat Simeon betreft, die wijsheid was hem geschonken, staat er, door de Heilige Geest. Lucas schrijft, er was hem een goddelijke openbaring gegeven dat hij de dood niet zien zou, voor hij de gezalfde van de Heer zou zien. Het woordje zien, dat heeft nogal een nadrukkelijke plek in dit Bijbelgedeelte. Het gaat dan ook om meer dan alleen kijken. Het gaat om inzien. Dat doet de Heilige Geest. Die laat ons dingen inzien waar wij zelf niet opgekomen zouden zijn. Dat gebeurt ook nog vandaag. Ik herinner me een aangrijpend gesprek met een inmiddels overleden gemeentelid die jarenlang worstelde met het verhaal van Jezus. Ze kon het maar moeilijk plaatsen in haar eigen leven. Ze kende de feiten wel, maar ze begreep eigenlijk niet goed welke betekenis dat voor haar had. Wat de relevantie ervan was voor haar eigen leven. Misschien herken je daar iets van. Je kent de verhalen. Ze zijn je verteld op de lagere school, op de zondagschool, op de clubs. Het zal allemaal wel waar zijn, denk je, maar het zegt me zo weinig. Ik zie de waarde er niet van in. Welke meerwaarde geeft die geschiedenis van Jezus nou aan mijn leven? Toch moet je daar niet te snel genoegen mee nemen. Want wie zoekt, zal vinden. Simeon kwam naar de tempel. Hij zocht waar hij het zoeken moest. Hij was geleid door de Heilige Geest, maar hij moest wel ook zelf uit zijn stoel opstaan. Uit zijn huis komen, naar de tempel gaan. Daar wordt het kind Jezus naartoe gebracht, naar het huis van God. Hij zal daar kind in huis zijn. Want hij is het offerlam. In het binnenbrengen van Jezus komt Gods grote offer, Gods grote geschenk aan deze wereld, de tempel binnen. In hem zal God zijn liefde, zijn erbarmen met mensen en zijn hart laten zien. Jezus is het lam van God dat de zonde van de wereld wegdroeg. Een lam dat geofferd werd en Simeon komt daar naartoe. We hebben kerst gevierd. Het feest van het komen van God. Maar het kerstfeest nodigt ook uit tot het komen van mensen. Het is er vol van dat mensen bij die grote daad van God worden betrokken. Eerst Maria en Jozef, daarna de herders en de wijzen. Anna straks en ook Simeon hier. En dat is wat we hem zien doen. Hij nam het kind letterlijk in zijn armen. Hij keek het aan. Mijn ogen hebben uw redding gezien. Als we dat nog niet inzien, dan moet je daar geen genoegen mee nemen. Maar dan moet je daar komen waar de Heilige Geest wil werken. In ons gebed, in onze omgang met de Schrift, in ons komen naar de kerk. Wat dat gemeentelid betreft, waar ik het net over had. Het moment kwam dat ze ineens de betekenis van de geschiedenis van Jezus inzag. Het raakte haar. Existentieel. Haar leven en zijn leven, ze raakten onlosmakelijk met elkaar verbonden. En de dingen vielen op hun plek. Ze nam, om het zomaar eens te zeggen, het kind Jezus in de armen. Ik moet ook nog ergens anders aan denken. Er zijn christenen die de geweldige afstand beseffen tussen God en zichzelf. God is de eeuwige en wij zijn mensen van de tijd. God is hoog verheven in de hemel, wij zijn mensen laag hier op aarde. God is heilig. Wij beseffen maar al te sterk dat we zondige mensen zijn. Dat is toch, denk je, een onoverbrugbare afstand. Wie zijn wij dat we zouden kunnen menen dat deze eeuwige God, hoog en heilig, iets met ons zou hebben? Er zijn ook weer andere mensen die geloven dat er wel iets is, maar ze vinden het veiliger om dat iets maar zo vaag mogelijk te houden. En zo blijven ze het liefst maar ver bij de Heere God uit de buurt. Als je met ze in gesprek gaat, dan zeggen ze: ik heb mijn eigen geloof. En als ik er uit interesse dan op doorvraag wat dat dan is, dan komt er niet vaak veel uit. Want over het algemeen is dat waarin ze geloven niet veel anders dan een schaduw van zichzelf. Maar daar heb je weinig aan. Eigenlijk helemaal niks. Je eigen schaduw corrigeert je niet. En aan die schaduw heb je ook geen houvast. In de nood van je leven kun je je er niet aan vastklampen. En aan het eind van je leven gaat deze schaduw met je ten onder. Nee, neem dan Simeon. Hij neemt het kind Jezus in zijn armen. Hij eigent het zich toe. Hij drukt het aan zijn hart. Het gaat om hem die redt. Heel concreet, in het leven van elke dag. Hij redt van zonde en hij geeft het leven. Dat is geloven. Jezus in de armen nemen. Het kind koesteren. Het kind dat ons wordt aangereikt. Een ontwapenend kind. Een pover kind. Een kind dat is ontdaan van alle pracht en praal. Een kind zonder enige trots en verbeelding. Dat is geloven. Jezus aannemen. En zo door hem aangenomen zijn. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Simeon eindigt met een lofprijzing. Een doxologie op een hoge toon. Wat we soms nauwelijks durven zeggen met woorden, kunnen we wel zingen. Daarom is het maar goed dat er naast de verkondiging ook gezongen wordt in de kerk. Want met het loflied zingen we zo vaak geweldig boven onszelf uit. Wie Christus heeft gezien, zingt Simeon, kan gaan in vrede. Betekent dat hij snel na deze gebeurtenis overleden is? Het zou kunnen. Dat kan het woord heen gaan betekenen, maar dat hoeft helemaal niet. We gaan er soms wat al te snel van uit dat hij oud was. Vaak omdat hij in het gezelschap was van Anna, die wel degelijk een hele oude vrouw was. Maar het woord heen gaan kan ook gewoon betekenen dat hij, als het ware, ontheven is van zijn taak. Simeon, hij was een wachter. Hij zag verwachtingsvol uit. Vele jaren. Als een wachter stond hij op de muren. En nu hij gezien heeft wat hij moet zien, niet het naderen van de vijand, maar het komen van God in deze wereld, nu is hij van die taak ontslagen. Misschien is Simeon na dit gebeuren nog wel 20 of 40 jaar gegeven. Dan is hij op dit moment in vrede heen gegaan, niet om te sterven, maar misschien wel naar zijn familie en zijn buren en zijn bekenden. Om het blijde nieuws van Jezus' geboorte aan hen te vertellen. Straks aan het einde van de kerkdienst zeg ik: ga in vrede. En draag met je de zegen van de Heer. Woorden van Simeon. Die hier eigenlijk week in week uit klinken. Dat wij zo mogen heen gaan, dat heeft er alles mee te maken dat we het evangelie hebben ontvangen. De boodschap van het leven, waardoor de toekomst voor ons open ligt. Theoloog Noordman schreef bij deze tekst: er zijn open levens en er zijn dichte levens. Wie gelooft, heeft een open leven. Gelovige gaat het als een bergbeklimmer, die hoe verder hij gaat, hoe hoger hij stijgt, hoe ruimer het uitzicht wordt en hoe wijder de horizon. Alleen wie buiten zijn leven en over het kerkhof heen kan zien, die heeft een open leven. Dan zullen alle dingen in vervulling gaan, want de beloften van God liegen niet. We hebben Christus in doeken gewikkeld, in Gods belofte gewikkeld gekregen. En ieder die hem ziet, die ziet Gods redding en kan in vrede uit dit leven heen gaan. Aanvullend op Noordman zou ik willen zeggen, die kan ook terugkeren tot dit leven. En zo, op deze eerste zondag van het kerstverse jaar, het leven ingaan. Het jaar als een jaar van onze Heer, een anno domini. Amen. Laten we samen ons geloof in hem belijden. We gaan staan, we stemmen in met het woord van de kerk en zingen aansluitend lied 314. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we dat inderdaad doen, samen bidden en danken. Heer onze God, wij loven en prijzen uw grote naam. Wij danken u dat u gekomen bent als het kind van Bethlehem. En dat u niet Maria's kind bent, maar dat u het kind bent dat aan de wereld gegeven is. En dat wij in onze armen mogen nemen, zoals Simeon het deed. Verwachtend, hopend en uitziend was hij naar het komen van dit kind. En hij zag als een profeet wat u in dit kind aan de wereld wilde geven. Wij danken u, Heere God, voor dat geheim. Voor het geheim van een open leven. Wij weten heel goed wat het is om een gesloten leven te hebben. Een leven waarin we telkens maar weer de neiging hebben om naar binnen te kijken. Rondjes om onszelf heen te draaien en om onze eigen gedachten. En maar draaien en maar tollen zonder eruit te komen. Daarom danken wij U uit de grond van ons hart, als u dat doorbreekt in ons leven. En dat doet u telkens weer opnieuw. Ook vandaag, hier, op deze plek. Heeft dat we ons in het jaar dat voor ons ligt ook mogen oefenen in het leiden van een open leven. En dat we onszelf elkaar daarbij mogen stimuleren en helpen. Dat de kerk niet stiekem toch een plek is waarin we vooral rondjes om onszelf draaien. En om onze gedachten en om onze zorgen. En dat we iedere keer als we hier zijn, in uw huis, merken dat er iets van ons afgenomen wordt, een last. Dat we ervaren dat uw juk zacht is en uw last licht. Dat bidden we in het bijzonder voor mensen die het moeilijk hebben. Voor de zieken onder ons. We noemen vandaag de naam van Gerard Wijs. Zegen hem als hij in de week die voor ons ligt het ziekenhuis in moet voor een ingrijpende operatie. Al vaak heeft hij ons verrast met zijn diepe vertrouwen op u. Heeft dat ook in de week die voor hem ligt met hem mee mag gaan. Bidden ook voor anderen. Met zorgkampen om hun gezondheid. Bidden God ontfermen. Hij is wegen. Maar wij ze misschien nu nog niet zien. We bidden dat 2026 een jaar wordt waarin velen u als het kind gegeven aan deze wereld zullen herkennen. En u in uw armen mogen sluiten. Zoals we ook heel regelmatig op deze plek in deze kerk mogen zien gebeuren. Gaat u daarmee door, Heere God, bidden wij. Geef dat we er als gemeente voor openstaan. Dat we niet zo met onszelf bezig zijn, dat we het amper zien wat u in de wereld aan het doen bent. Die wereld dragen we aan u op. Een wereld met veel onrust. Waarin de grootte van de aarde de wonderlijkste stappen soms zetten. Kan ons angstig maken. Maar geef ons, Heere God, het vertrouwen dat u regeert. Dat u leeft. Dat uw koninkrijk uiteindelijk het koninkrijk is dat aan het langste eind trekt. Dank u nu voor alle gulheid en vrijgevigheid onder ons. Samen de schouders eronder te zetten en het werk in deze gemeente, ook wat de financiën betreft, goed mogelijk te maken. Dank u dat u ons zo in staat stelt om met datgene wat u aan ons hebt toevertrouwd, goede dingen te doen en op deze plek een getuigenis van u in deze wereld te mogen zijn. Geef, Heere God, dat we in het jaar dat voor ons ligt uw vertrouwen in ons niet zullen beschamen. Maak dit een plek van waaruit zegen en heil de stad instromen. Verras ons dat de gaven die wij geven, dat die onder uw zegen en onder uw handen zomaar vermenigvuldigen kunnen. En hoor zo ons gebed in de naam van hem, Jezus, aan wiens voeten we die dingen neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. En u, Heer Jezus, u leert ons bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Agnita ligt de collecte toe en aansluitend zingen wij ons slotlied, coupletten 7 en 12 uit Psalm 68.
Goedemorgen, mijn naam is Agnita van der Plaat en namens de diaconie vertel ik graag wat de collecten zijn. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie en de opbrengst daarvan is voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel komen. De tweede collecte is voor Utrechtse pioniersplekken. De opbrengst hiervan is bestemd voor de ondersteuning en uitbreiding van deze pioniersplekken. Dat zijn nieuwe vormen van kerk zijn gericht op mensen die niet of niet meer naar de kerk gaan. Denk in Utrecht bijvoorbeeld aan Op Adem en het Verhalenhuis. De zendingscollecte is voor een nieuwe zendingsdoel en dat is voor de stichting Red een Kind. Deze christelijke organisatie helpt kinderen die opgroeien in armoede en geeft kinderen onderwijs, zorg en een veilige plek, zodat ze kunnen groeien en hoop ervaren. Geven kunt u via de Jacobi-app, via de QR-code en via het collecteblok bij de uitgang. De Heer zegen u en uw gaven.
Richt van waar je ook met ons verbonden was, je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.